BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere de gelekte tapes van Siebert van Linde, waarin hij wel degelijk claimt winst te willen maken met zijn mondkapjesdeal en er zelfs gillend rijk mee wilde worden. En we praten over het Europese maatregelenpakket dat zojuist werd gepresenteerd door Europese Commissievoorzitter von der Leyen. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Emma Moutaan, oprichter van skerenstudent.com. Welkom allebei.
Goedemorgen.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Werkgevers die worden opgezadeld met fors hogere kosten als het minimumloon in één klap met 10% stijgt in januari. De kosten lopen momenteel voor veel bedrijven de spuigaten al uit door de hoge energierekening en prijsstijgingen. Dus op hogere personeelskosten zitten zij niet te wachten. Maar het kabinet denkt daar anders over. Want uit uitgelekte begrotingsplannen blijkt dat zij, om de koopkracht van de lage inkomens te ondersteunen, het minimumloon in één keer met 10% willen gaan verhogen. Daardoor gaat het van ongeveer 12,5 euro naar iets omhoog. Ons breekhuisje vandaag is: als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen, dan deugt je businessplan gewoon niet. Bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het eind van het half uur krijg je een tussenstand van me. En aangeschoven als expert vandaag, Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Ja, Piet, jij houdt je bezig met lonen, met pensioenen, met sociale zekerheid, huishoudschulden. Dus dan mag je ook een keer over je expertise komen praten in plaats van je mening.
Heel leuk.
Welkom.
Dankjewel.
Wat denk jij van ons breekijzer?
Ik ben het daarmee eens. Eigenlijk is mensen een fatsoenlijk loon betalen. En je kunt je afvragen of deze verhoging al fatsoenlijk is. Hè, want nog steeds is, Europees gezien zeggen we altijd 60% van mediaan inkomen. Dat is zo ongeveer de ondergrens wat mensen moeten verdienen. Mm-hmm. Dat betekent voor Nederland 14 euro. Dus ik zou zeggen, dat is een redelijke grens. Maar goed, waar het nu naartoe gaat, dat is kennelijk wat wij met z'n allen democratisch hebben besloten. En dat is wat wij als samenleving acceptabel vinden. En in die zin kun je zo'n verhoging dus vergelijken met andere dingen die we bedrijven opleggen. We vinden ook dat bedrijven het milieu niet moeten vervuilen. We vinden ook dat bedrijven niet moeten discrimineren. We vinden ook dat bedrijven op een eerlijke manier met elkaar moeten concurreren. En het is ook niet zo dat als je dus zegt van we gaan dus de milieuinspectie verbeteren, of we gaan andere eisen aan bedrijven opleggen en daardoor worden hun kosten hoger. En als zij dan zouden zeggen van dan kan ik het allemaal niet meer betalen en dan moet ik stoppen. Ja, dan zouden we ook zeggen, maar dan deugt je businessplan niet. Dus in dit geval moet je dat denk ik ook zeggen.
Emma, wat denk jij?
Ja, ik ben het er wel echt mee eens. En ik denk ook vooral dat mensen zich heel erg verkijken op die 10% stijging. Want dat klinkt als heel erg veel. En mensen die misschien niet in een cao zitten of niet minimumloon verdienen, die zeggen ik heb nog nooit een 10% stijging meegekregen of zo. Weet je wel, maar zij zitten sowieso natuurlijk al in een veel hogere inkomensschaal in dat geval. En met 10% hou je op dit moment natuurlijk nog lang niet eens de inflatie bij.
Ja, Pieter?
Ja, ik ben het volledig met mijn mede-panelleden en experts eens.
Ik
wil wel erkenning geven aan al die MKB-ondernemers dat ze natuurlijk wel nu in echt onzekere tijden zitten en van onzekere tijd naar onzekere tijd zijn gegaan, van coronacrisis nu naar deze tijd. En dat ik wat dat betreft iedere MKB-ondernemer goede nachtrust en een leefbaar inkomen gun. Maar het CPB laat onder andere ook zien dat in de coronatijd veel van de winsten, ook van de MKB-bedrijven, groot zijn geweest. Dat betekent dat er toen een mogelijkheid was geweest om ook te sparen. Veel MKB-ondernemers hadden nu natuurlijk ook die loonstijging voor minimumloonwerknemers kunnen zien aankomen vanwege deze inflatietijden. En dat betekent dat je had mogen verwachten dat of deze ondernemers een reserve hadden om deze stijging bij te benen, of dat ze bijvoorbeeld zouden hebben geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van hun onderneming. En daarbij moet je ook meerekenen dat als de koopkracht van werknemers, van de burgers hier in Nederland, stijgt, zij over het algemeen vaker de keuze zullen maken om voor de kwaliteit die het MKB levert te kiezen. Dus dan investeer je als eerst natuurlijk in je werknemers, maar hopelijk krijg je daarmee ook uiteindelijk in zijn algemeenheid weer terug van al die mensen die daardoor voor de kwaliteit van MKB kiezen.
Ons breekijzer: als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen, dan deugt je businessplan gewoon niet. Bel 020-468-4x0 als je mee wil praten. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. gespecialiseerd in lonen. Piet, misschien goed om even op een rijtje te zetten wat het minimumloon momenteel is. Hoeveel mensen krijgen dat bijvoorbeeld? En wat zijn de bedragen ongeveer? Weet je dat uit je hoofd?
Ja, die bedragen hangt er een beetje vanaf of je een contract hebt, een cao hebt voor 36 uur, 38 uur of 40 uur. Maar laten we voor het gemak even heel kort door de bocht zeggen, minimumloon is nu 11 euro, wordt straks 12 euro dat per uur. Dat is ongeveer wat het is. En in heel veel sectoren zijn ze daar van afhankelijk. Er is een behoorlijke vertegenwoordiging in, distributiecentra, logistiek. Wordt vaak over horeca gesproken als we het over minimumloon hebben. Daar valt het eigenlijk mee. Het zit ook voor een heel groot deel in de retail, bijvoorbeeld in de winkelstraat. Daar wordt ook veel minimumloon verdiend.
Ja, en als jij dan zegt 11 euro gaat naar 12 euro, dan doe ik even heel erg natte vingerwerk berekening. Dan hebben we het over 1700 naar 1800 euro per maand.
Ja, en netto, moet je voorstellen wat je dan netto binnenkrijgt. En daarvan moet je zien rondkomen. En dat is dus precies het punt. Dit is een maatregel bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen uit de armoede blijven. Of in ieder geval hun rekeningen kunnen betalen. Dat is op dit moment een heel concreet probleem. Dus bij minima-inkomen, bij de huidige inflatie, is niet de vraag, kan ik luxe artikelen kopen? Is niet de vraag, kan ik een auto kopen of op vakantie? Maar de vraag is, kan ik de energierekening betalen? Betaal ik de zorgverzekering of loop ik een achterstand op? Om die reden zijn er koopkrachtreparaties en moet je dus minimumloon daar aan gekoppeld bijstand en AOW verhogen. En denk ik dat dit een verhoging is die niet voldoende is.
Oké, gaan we naar de eerste beller, dat is Cornel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je belt. Wat is je mening over ons breekijzer?
Nou, ik vind dat de overheid wel een beetje mooi weerspeelt met het geld van de bedrijven. De maatregel is eigenlijk alleen maar naar voren gehaald. En niet eens zozeer een extra maatregel. En ze steken zelf de helft van de opbrengst in de zak. Hè? Dus de helft van hetgene wat de bedrijven extra betalen aan hun werknemers, komt gewoon bij de overheid in de zak. En niet bij degene waar het dan voor bedoeld is. En als ze dan zo vinden dat die lonen omhoog moeten, waar dat ze dan tot toe opgeroepen hebben, laat ze dan zelf het goede voorbeeld geven. Want goed voorbeeld moet goed volgen.
Als in dat de ambtenaar een loonsverhoging moet krijgen?
Ja, inderdaad. Okay.
Gaan we aan Piet voorleggen. Hoe zit het met de ambtenaren? Die hebben een redelijke cao, toch?
Ja, dat is het is de vraag wat je redelijk vindt. Maar het is in Nederland precies andersom geregeld dan je het zou verwachten. Wat je verwacht is dat als de overheid een mening heeft over de loongroei, die hebben ze tegenwoordig, dat is een stap vooruit. Maar dat ze dan ook bedenken wat hun instrumenten zijn om daar wat aan te doen. En dan zou je dus op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld bij een hoge inflatie, zou je ervoor kunnen kiezen om de loongroei in de publieke sector, waar je invloed op hebt, om die voor te laten lopen op de private sector. Dan trekt de publieke sector de kar. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt. Dus de lonen van leraren en verpleegkundigen, die volgen een systematiek waarbij er eigenlijk de loongroei in het hele land wordt gevolgd. En zo worden eigenlijk ook budgetten vastgesteld in Den Haag. En dat is geen manier om die lonen sneller in beweging te krijgen dan de private sector. En ik vind dat raar, dat zou andersom moeten.
Bel 020-468-4x0 als je mee wil praten. Een van de veel gehoorde argumenten vanmorgen, bijvoorbeeld tijdens de ochtendspits, hadden we meerdere brancheverenigingen aan de lijn, is dat als je de lonen, de minimumlonen omhoog gooit met 10%, dat de rest van je bedrijf ook wel een loonsverhoging wil. Klopt dat doorgaans?
Ja, dat is wel het idee. Dus heel simpel gezegd, je hebt een restaurant, de afwasser die gaat van 11 naar 12 euro per uur. Maar de keukenhulp, die heeft 3 of 4 meer verantwoordelijkheden daar in de keuken. En die zat al op 12 euro per uur. Ja. Waarom zou je meer verantwoordelijkheden hebben als je hetzelfde verdient? Dus die wil dan ook meer gaan verdienen. En zo zie je in een klein bedrijf dat gewoon wordt aangepast. En in een groot bedrijf of in een sector dat de schalen boven de laagste schaal ook altijd meegroeien. En hoe lager de schaal, hoe meer er meegegroeid wordt. Dus die opstuwende werking zie je vooral aan de laagste, aan de onderkant van de loonschalen. En dat is denk ik iets heel positiefs.
En op de stoel van de werkgever, dan betekent dat wel dat in plaats van betrekkelijk kleine pool van mensen met een minimumloon, waar je dus ook een betrekkelijk klein bedrag aan kwijt bent als er 10% bij moet, dat in één keer over je hele loongebouw gaat gelden, van veel groter deel.
Ja, dat klopt. Maar ik zie daar ook wel mogelijkheden. Dit is dus niet een verhoging via de cao die door vakbonden wordt afgedwongen, maar dit is een wettelijke loonsverhoging. Ja, als ik werkgever was, dan zou ik op dit moment denken van, nou ja, ik moet toch al hogere kosten maken. Ik heb al heel veel mensen met minimumloon in dienst. En daarbovenop nog wat mensen met een ander loon. Dus relatief gezien is iedereen 10% erbij geven. Eigenlijk geen hele grote extra investering. Dus je kunt als werkgever op 1 januari mooie sier maken door een CAO af te sluiten en zeggen iedereen 10% erbij. Kost het je maar weinig meer dan het je anders had gekost.
Zie je dat gebeuren?
Ik denk dat dat een effect is dat wel kan gebeuren. Dat zie je wel in andere landen. Als het wettelijk minimumloon omhoog gaat, dat dan inderdaad ook de andere lonen meestijgen. En dat voor een deel komt dat voort uit de overwegingen van werkgevers zelf.
Vanmorgen spraken we Jan Meerman, voorman van branchevereniging In Retail. Hij is niet zo blij met de grote loonstijging.
Dit is een enorme klap voor de winkelstraat en alles wat er plaatsvindt. En waar ik eigenlijk het meeste moeite mee heb, is het effect wat je wil creëren om de koopkracht te versterken. Is natuurlijk prima, maar hier is weer één organisatie heel blij mee. En dat is het staatskas, want er gaat ook weer een heel groot deel van dat die loonstijging gaat naar belastingen en sociaal lasten.
Ja, dat horen we vaak, hè, die staatskas. Wat vind je daarvan?
Nou, dat is een reden om ervoor te zijn, vind ik. Er komt dan meer belasting binnen. Hè? Dus, en dat is niet alleen inkomstenbelasting. Mensen gaan ook meer uitgeven, komt er meer btw binnen. Ik zelf denk, heel veel andere economen zien het anders, maar dat in een economie met hogere lonen ook de economie als totaal meer groeit en dus ook de winsten uitgedrukt in euro's meer groeien. Mm-hmm. Dus er komt meer winstbelasting binnen dan zelfs. En met al die extra inkomsten kan de overheid investeren in dingen die voor werknemers goed zijn, maar ook in dingen die voor werkgevers goed zijn. Als je investeert in een klimaatneutraal land, in innovatie, in infrastructuur, dan zijn ook die werkgevers daar blij mee.
BNR breekt. Conor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt en we hebben het over ons breekijzer. Als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen, dan deugt je businessplan gewoon niet. Ik ben benieuwd wat jij denkt. Is het tijd voor een eerlijke prijs, voor eerlijk werk? Of is dit nou juist niet het moment om de lonen te verhogen? Bel om nu eigenlijk om met mij op 020-468-4x0. Laat me weten wat je denkt in BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Emma Mouthaan, oprichter van skerenstudent.com. En ook bij ons Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Piet, wat zegt het over de businessmodellen van de sectoren die eigenlijk moeite zeggen te hebben met minimumloon betalen?
Ja, dat zegt denk ik in grote lijnen iets over die businessmodellen. Je kunt altijd wel uitzonderingen bedenken. Hè? Dus in een krimpregio is er nog maar één café in een dorp. En ze moeten toch open blijven. En iemand zegt, ik wil graag 11 euro verdienen en het hoeft geen 12 te worden. Weet je kunt altijd wel een anekdote bedenken die afbreuk doet aan het verhaal. Maar over de hele linie is het natuurlijk zo dat sectoren waar weinig verdiend wordt, dat die op zichzelf minder toegevoegde waarde leveren aan de economie dan sectoren waar meer verdiend wordt. Dat zit er maar bijvoorbeeld in dat de mensen die daar werken, dat die minder kunnen consumeren. En dat zit er maar ook in dat dat in principe sectoren zijn met minder innovatie. Hè. Dus als je innoveert, willen mensen ook bij je bedrijf. En als je groeit, willen mensen bij je bedrijf gaan werken, kun je over het algemeen hogere lonen betalen. Als je het echt moet hebben van die lage lonen, en misschien verder niet veel te bieden hebt, ja, dan is zo'n verhoging lastig voor je.
Ja, getuige de reactie van de werkgevers en de retailbranche en de andere brancheverenigingen, gaat dat toch om best wel veel bedrijven?
Ja, precies. Ja, ik snap die reacties ook nooit zo van VNO-NCW en MKB Nederland. Ik snap dat individuele ondernemers tegen VNO-NCW of MKB zeggen, hey, wij hebben last van die verhoging, want voor ons is het veel geld. Maar dat is altijd op het niveau van een individueel bedrijf dat het geld kost. Voor alle bedrijven samen in Nederland, waar toch VNO en MKB voor opkomen, is het ook zo dat Nederlandse consumenten koopkrachtiger worden, waar dus die bedrijven meer van profiteren.
Bel 020-468-4x0 als je mee wil praten. We gaan naar Raymond. Goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Fijn dat je belt. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
Nou ja, ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Ik ben dus inderdaad zo'n klein ondernemer. Mm-hmm. En een individuele ondernemer, zoals die meneer net zegt. Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Mijn businessplan zou dus niet kloppen. Terwijl die 3 jaar geleden voor de corona echt klopte en stond als een huis. Er moet wel een heleboel bij de ondernemer op dit moment vandaan komen. En nu dus weer de lonen. Ik heb er toevallig eentje met vaderschapverlof. Hebben we verzonnen dat hij 9 weken thuis mag blijven. Ik heb hem daarvoor moeten chanteren. Om te kijken van joh, kunnen we dat in 3 weken doen en die overige 6 weken spreiden. Dan vul ik je aan tot 100%. Afijn, er worden een heleboel verzonnen. En ik vind dat de kleine ondernemers, waar er best veel van zijn, en ook middenstanders, ja, best wel. Er wordt ook van gevraagd, laat ik het zo zeggen.
Hoeveel mensen in dienst heb jij die het minimumloon verdienen?
Ja, ik werk veel met jongeren. Ik heb 6 jongeren. Mm-hmm. Nou, goed, dat in een leeftijd van 18, 19, 20. Ik heb een poets- en wasbedrijf. Ik heb er 2 lopen die toch wel boven het minimumloon zitten. Maar goed, ik weet niet waar je in de cirkel van de economie moet zeggen van joh, ik ga nu de lonen verhogen. Om koopkracht en alles. Maar ik ben wel afhankelijk van die consument die zijn auto moet komen laten wassen. Ja, en dat is op dit moment minimaal. Ja, ga het maar zeggen. Moet ik dus meer lonen gaan betalen? Dat de mensen dus meer gaan besteden aan de auto? Ja, ik twijfel daar een beetje over.
Dankjewel, Raymond. Wat vind je, Piet?
Ja, ik begrijp Raymond heel goed. Op het niveau van een individuele ondernemer is het dus inderdaad, kan het heel lastig zijn. En inderdaad, je schrijft je businessmodel op basis van de loonkosten die er op dat moment zijn. En als er toen hij dat schreef nog niet bekend was dat de minimumlonen zouden gaan stijgen, is het inderdaad zuur. En ik snap ook dat hij dan zegt van ja, moet ik nou mijn lonen gaan verhogen omdat er iemand anders zijn auto komt laten wassen bij mij, zodat diegene meer te besteden heeft. En dat snap ik, dat is een collectief actieprobleem, zoals we dat dan noemen. En je moet samen als ondernemers zou je moeten beslissen om met z'n allen lonen te verhogen, zodat voor heel Nederland, Nederlandse consumenten koopkrachtiger zijn. En in je eentje doe je dat natuurlijk niet, maar als je dat samen zou kunnen doen, doe je het wel. Het kan niet samen, hè, want er wordt op cao-niveau wordt er onderhandeld en er wordt niet voor heel Nederland over lonen in één keer onderhandeld. Dus als je dat collectieve actieprobleem, zoals dat heet, als je dat op wil lossen, dan doe je dat via de wetgever met de verhoging van het wettelijk minimumloon.
Emma, wat denk jij?
Nou, wat mij eigenlijk wel opviel, sowieso, ik ben het wel eens met Piet, ik snap ook de individuele situatie en dat het lastig is. Maar wat mij eigenlijk opviel, is dat deze meneer zei dat hij 16, 17, 18-jarigen in dienst had. En dan heb je ook nog eens te maken met het minimum jeugdloon, wat echt nog heel erg veel lager ligt dan het gewone minimumloon. Als in, dan praten we echt over bedragen van 4, 5, 6 euro per uur. Mm-hmm. Dat is echt... Nou ja, ik vind dat echt verschrikkelijk weinig en belachelijk. Maar dan vraag ik me wel af van, nou ja, weet je, ik weet niet helemaal of voor de minimum jeugdlonen de 10% stijging ook gaat gelden.
Niet?
Nee, is dat zo?
Nee, dat is vanaf 18 jaar.
Oh jeetje. Nou ja, goed, maar dan heb je dus niet eens die 10% stijging. En dan heb je ook al zo lage kosten per uur. Als in, ja. Dan vraag ik me wel af hoe dat dan zit.
Is het iets Nederlands, minimum jeugdloon?
Ja, zeker ja. In andere landen wordt de jongeren niet zo weinig verdiend. En het is iets heel geks. Dus als je kijkt naar minimum jeugdloon zoals het er was, ook wat hogere leeftijd kon je nog dat nog verdienen. Dat is afgeschaft in uit mijn hoofd 2018. Toen heeft het Centraal Planbureau uitgerekend wat de gevolgen waren. En toen bleek gewoon dat er geen gevolgen zijn. Als je gewoon jongeren normaal betaalt, maakt dat dus helemaal niks uit voor de werkgelegenheid. Er wordt dan altijd gedacht van, nou ja, dan wordt het te duur om mensen te betalen en dan worden mensen niet meer aangenomen. Nou, het werk moet toch gedaan worden. Het geld is er kennelijk en er heeft geen werkgelegenheidsverlies opgetreden. Dus ja, dat geldt ook voor de jongeren die nu nog een ander minimumloon verdienen. Laat ze gewoon een normaal loon verdienen. Het levert geen werkgelegenheidsverlies op. En het kost echt niet veel meer dan je zou denken.
Gaan we naar Claudia. Goedemorgen, Claudia.
Ja, goedemorgen.
Wat is jouw mening over ons breekijzer?
Nou, ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Ik snap het wel helemaal. En er zit ook natuurlijk een logische kant aan. Alleen voor de kleine ondernemer is het eigenlijk niet te doen. Mm-hmm. Er is natuurlijk in de loop der jaren zijn er natuurlijk veel aanpassingen geweest. En de kleine ondernemer die moet continu maar meer gaan vragen aan de consument. Waardoor uiteindelijk de consument op een gegeven moment zegt, vooral in deze tijd, weet je wat, ik bezuinig eerst op het uiteten. Ik bezuinig eerst, net wat die meneer zegt, op een poetsbedrijf. Noem maar op. Wij zijn zelf een hondenuitlaatservice. Ja, die zijn er tegenwoordig heel veel. Vroeger had ik 7 busjes rijden. Tegenwoordig rij ik alleen nog maar met mijn man. Omdat het gewoon niet meer te doen is. Zwangerschapsverlof. Dan moet je dus iemand met zwangerschapsverlof sturen. Waar ze natuurlijk recht op hebben. Maar dat moet je ook weer iemand inhuren om dat weer op te vangen. Transitievergoeding. Dat moet je dus uiteindelijk ook gaan betalen. Hè, als iemand weg is. En voor die kleine ondernemer komen er zoveel regeltjes bij. Dat het gewoon niet aantrekkelijk is om iemand in dienst te hebben en te houden.
Piet?
Dat vind ik persoonlijk.
Nou, dat klopt. En daarom moet je beleidswijzigingen op tijd aankondigen en goed onderbouwen. Ik denk dat deze verhoging van het minimumloon zat er al een hele tijd aan te komen. Er gaat op 1 januari ook echt niet iets heel anders gebeuren dan we al van plan waren. Dus de Rijksoverheid was van plan om 3 keer met 2,5% het minimumloon te verhogen. En die tweede en die derde dus bovenop wat er eerder verhoogd is. Dus niet in totaal 7,5, maar ietsje meer. En dan heb je ook nog eens de reguliere systematiek van minimumloonverhogingen elk half jaar. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je ongeveer aan die 10%. Dus er gaat niet heel veel meer minimumloon uitbetaald worden. Het gebeurt alleen eerder. Dus dit is iets wat we misschien niet hebben zien aankomen. Ik snap dat er ondernemers overvallen zijn. Maar het bedrag is echt niet veel hoger dan oorspronkelijk al van plan was.
Ja, ik hoor Claudia ook zeggen dat het dan niet meer aantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen. Dat vond ik een beetje een aparte zin, want het is natuurlijk een vrije markt. Je hebt sprake van vraag en aanbod. En op dit moment is de arbeidsmarkt krap. Dus is het eigenlijk meer de vraag waar een werknemer het aantrekkelijk vindt om te werken, toch?
Jazeker. Weet je, bij dit onderwerp is het eigenlijk altijd zo dat het heel moeilijk kan zijn voor de individuele ondernemer. Maar dat voor de economie als geheel wel het een stap in de goede richting is. Ja, en dat geldt ook voor het niet willen aannemen van mensen. Als je van plan bent in een bepaalde sector te opereren en dat wil je doen voor 11 euro per uur, dan word je er nu toe aangezet dat je andere dingen gaat bedenken. Juist die ondernemers die kapitaal hebben, die ideeën hebben, die moeten nu opnieuw gaan denken, wat is een slim idee om te gaan investeren in Nederland? En die gaan dat ergens anders doen op een manier die productiever is en die Nederlandse huishoudens beter helpt met hun koopkracht. En ik denk dat dat een stap vooruit is.
Ons breekijzer vandaag. Als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen, dan deugt je businessplan gewoon niet. Je kunt stemmen op Instagram. Momenteel is de tussenstand 75% eens met het breekijzer. Je kunt nog de hele dag stemmen. Dankjewel, Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Zometeen bespreken we de gelekte tapes van Siewert van Linde, waarin hij claimt dat hij wel degelijk winst wilde maken met zijn mondkapjesdeal en er zelfs miljonair mee wilde worden. En we gaan het hebben over het Europese maatregelenpakket, zojuist gepresenteerd door Ursula von der Leyen. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Conor Clerks.
En in mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad, en Emma Moutaan, oprichter van deskerestudent.com. En we gaan het hebben over het nieuws van de dag. Ik ga eventjes Siewert van Linde citeren. We gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Dat zei Van Linde tegen zijn compagnons toen ze de plannen voor de mondkapjesdeal aan het smeden waren. Van zijn uitspraken zijn opnames opgedoken in het onderzoek wat het Openbaar Ministerie naar hem doet. Fleur Agema van de PVV hadden we vanmorgen aan de lijn en zei er het volgende over.
Het is ons belastinggeld, dat hebben we met z'n allen onvrijwillig afgedragen. En er zijn er een stelletje rovers hebben met hun hand in de kassa gezeten. Dus het geld moet terug. En ik hoop dat de OM genoeg aanknopingspunten vindt om het ook terug te krijgen.
Pieter, ik zie meteen een glimlach.
Nou, ik moest lachen om het feit dat Agema hier stelt dat mensen belastinggeld vrijwillig zouden afdragen. Ik denk dat dat niet per se het geval is. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe PVV hier retoriek over kan bedenken, die met name heel veel schande spreekt. Ik ga wat dat betreft dus een beetje als tegenhanger een wat technocratisch antwoord geven. Volgens mij zijn er echt al heel veel woorden aan vuil gemaakt. Volgens mij ligt het nu met name bij de FIOD en bij het OM. weten inmiddels ongeveer 17 miljoen mensen, volgens mij inclusief Siewert en zijn kompanen zelf, dat ze daar foute keuzes hebben gemaakt, dat ze verkeerde intenties hebben gehad. Laten we dat juridisch traject een beetje afwachten.
Ja, misschien 16.999.999. Want ene Siewert van Linden meldt op Twitter dat de context van die opname anders zou zijn. Geloof jij dat, Emma? Is het kletskoek?
Ja, weet je, ik vind dat lastig te beoordelen. Ik bedoel, ik ken Siewert niet. Ik heb geen idee wat voor persoon hij is. En dit is natuurlijk wel heel erg een soort van persoonlijk oordelen over iemand. Dus daar voel ik me een beetje ongemakkelijk bij. Maar dat gezegd hebbende is dit natuurlijk wel een beetje allemaal fout gegaan en niet de bedoeling. Voor wat ik ervan heb gezien, is het gewoon niet netjes.
Heb je het Volkskrantstuk gelezen, Pieter?
Ja.
Mij viel een paar dingen op. Ik moest erg lachen om het taalgebruik van Siewert. Echt een soort alsof die mafioso aan het larpen is.
Ja, maar kijk, Siewert is Oudlaks voorzitter geweest. En dat ben ik ook geweest. En ik weet wel dat je door zo'n tijd onder andere een beetje een schreeuwertje wordt.
Hmm.
En dat je soms woorden gebruikt die groter zijn misschien dan je bedoelt. Ik weet niet of dat hier nu ook heeft plaatsgevonden, maar hij is natuurlijk al vanaf jongs af aan heel erg in de picture geweest. En dan kan ik me voorstellen dat je soms de controverse opzoekt om je identiteit te vergroten.
Maar hierbij ging het er juist om dat hij juist niet de controverse wilde gaan opzoeken. Tenminste, dat is wat we hebben meegekregen uit die memo's.
Ja, dat klopt. Dus dat was een foute intentie. Maar hij schreeuwt dus ook dat ze fucking miljonairs gaan worden, et cetera. En daarvan kun je denk ik wel zeggen dat dat eerder hoogmoed is dan misschien echt welgemeende.
Hij heeft 9 miljoen aan zichzelf uitgekeerd. Jezelf dan geen miljonair kan noemen, dan weet ik het ook niet meer.
Nee, dat klopt. Nee, dat is waar.
Ja, dat is wat dat betreft gelukt. Ja, mij viel ook op dat Emma dat er dus een vierde persoon bij was. Ik ben haar naam heel even kwijt.
En
ik ben haar achternaam even kwijt. Ja. Waarvoor excuses Saskia. Maar zij stapte er dus uit. Zij zei, dit zit gewoon helemaal niet lekker. Dus wat zegt dat over het moreel kompas van die andere drie?
Nou, ik vind dat van haar heel sterk dat ze dat heeft gedaan. En dat ze gewoon dat de verkeerde kant op zag gaan. Dus daar heb ik echt heel veel respect voor. Ik weet het niet. Ik denk dat misschien een groepsdruk was wat daar in dat groepje hing. Of dat ze een beetje dachten, we zijn er klaar mee. We willen miljonair worden. ik heb geen idee hoe dat is gegaan.
Pieter?
Ja, kijk, het is totaal fout wat er gebeurd is. Ik wil wel nog even ook schetsen waar natuurlijk deels de onbegrip bij dit clubje vandaan komt. Omdat die overheid in het begin duidelijk heeft gezegd, dankjewel voor je vrijwillige hulp, maar wij passen het, wij gaan het zelf wel regelen.
Mm-hmm.
En toen bleek iets later dat de overheid het niet kon regelen. En toen klopte ze weer aan met, kunnen we toch zaken met jullie doen?
Maar wat zegt het over iemand als je ego daardoor zo erg gekrenkt wordt? Ik bedoel,
dus daar ga ik volledig in mee. Maar,
ik ben ook wel eens op mijn teentjes getrapt, maar om dan meteen de belasting, de maatschappij voor 100 miljoen te tillen. Dus misschien een beetje overreactie.
Geen rechtvaardiging voor wat daar heeft plaatsgevonden. Laat dat duidelijk zijn. Maar die overheid had achteraf misschien ook beter kunnen handelen. En het feit dat er nu bijna inmiddels ook 9 miljoen naar Deloitte gaat om hier onderzoek naar te doen. Ook vanuit de vrijwillige belastingcenten van Nederlanders. Vind ik ook
moet
wat
we ook hier terugvorderen.
Nou, niet, het is goed dat er gekeken wordt naar wat daar gebeurd is. Mm-hmm. Maar ik vind 9 miljoen, waarbij ze echt dan tienduizenden stukken doorgespit hebben, vind ik wel behoorlijk disproportioneel.
Ja, Van Linden zegt overigens dat het Deloitte-onderzoek hem helemaal vrij gaat pleiten. Ik ben benieuwd. Gaan we naar Europa, want vanochtend heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar jaarlijkse State of the Union toespraak gegeven voor het Europees Parlement. En in de toespraak maakte ze een paar belangrijke speerpunten voor de komende tijd voor de EU bekend. Ze trad ook aan in een opvallende outfit, namelijk blauw en geel in de kleuren van Oekraïne. En ze zei het volgende.
Honorable members, my fellow Europeans, never before has this parliament debated the state of our union with war raging on European soil. And we all remember that fateful morning in late February. Europeans from across our union woke up, dismayed by what they saw, shaken by the resurgent and ruthless face of evil, haunted by the sounds of sirens and the sheer brutality of war. But from that very moment on, a whole continent has risen in solidarity.
Pieter, solidariteit is hier een sleutelwoord. En vind je het slim dat Ursula von der Leyen dat nu zo aanstipt?
Zeker. Het is altijd goed om dat in woorden duidelijk te maken en daarmee onder andere lidstaten te binden. Maar we moeten, wat mij betreft, haar ook gewoon credits geven voor hoe afgelopen tijd is gegaan. Als je kijkt hoe het haar en de Europese Commissie is gelukt om echt één front te vormen tegen Oekraïne. Hoe het ook in ontzettend korte tijd is gelukt om eigenlijk bijna alle gasvoorraden in Europa te vullen. Hoe het gelukt is om bijvoorbeeld Oekraïnse vluchtelingen eerlijk te verdelen, die straks ook geen roamingkosten meer gaan betalen voor onder andere bel- en internetverkeer. Nou, dan vind ik toch dat dat de EU duidelijk zijn meerwaarde heeft bewezen afgelopen tijd.
Emma?
Ja, ik ben het daar wel mee eens inderdaad. En nou ja, goed, ja, je hebt natuurlijk ook dat gezegde van hè, never waste a good crisis. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is een gemeenschappelijke vijand, Rusland, wel gunstig.
Ja, die is in elk geval duidelijk. Daar is von der Leyen natuurlijk altijd uitgesproken tegen geweest. Denk je dat het ook een kwestie is van de burger misschien masseren? Met name dat woord solidariteit. Hè? Omdat die oorlog, dat is uiteindelijk wel de reden waarom bijvoorbeeld jouw energierekening omhoog schiet. En wat heel belangrijk is voor Oekraïne en misschien ook de agenda van mevrouw von der Leyen, is dat we de Oekraïners blijven steunen, zelfs als ons dat pijn doet.
Ja, ik denk dat solidariteit sowieso wel een onderwerp is geweest gedurende de afgelopen paar jaar binnen de Europese Unie. We hebben natuurlijk de kredietcrisis gehad, de eurocrisis die daaruit volgde. Waarin er toch wel een beetje frictie was op het punt van solidariteit. En ik denk dat het nu een beetje soort van komt puntje bij paaltje. En is er echt iets aan de hand? Dat het toch wel soort van aan alle Europese burgers laat zien van oké, ondanks dat we verschillen hebben, kunnen we er wel gewoon voor elkaar zijn? Steunen we elkaar? En zijn we solidair?
Een van de plannen die ze ook bekend maakt, of die we eigenlijk al wisten, is de winst voor energiebedrijven. Er komt een extra winstbelasting op van 33%. Pieter, vind je dat een goede zaak?
Ja, dat is een goede zaak. Die winstbelasting is vooral bedoeld dus voor bedrijven die veel in hernieuwbare energie zitten. Ik vind sowieso die bedrijven heel goed dat ze koplopers zijn. En ik zou het hen gunnen dat ze extra winst nu zouden gebruiken om weer te herinvesteren. Maar als dat niet lukt, is het natuurlijk onrechtvaardig dat zij nu ontzettend woekerwinsten verkrijgen. Puur omdat eigenlijk die gaskosten zijn toegenomen. Ja. En om dan te zeggen, we gaan die winsten zelf binnenhalen om vanuit de Europese Unie de regie te voeren over onder andere ook weer investeringen in hernieuwbare energie. Voor mij is dat een verstandig besluit.
Emma?
Ik ben het er op zich wel mee eens ook. Maar ik had eigenlijk begrepen dat die 33% vooral voor fossiele energie was. En juist niet voor hernieuwbaar.
Ja, bij de hernieuwbare bronnen krijgen een maximumprijs.
Ja,
en de windfall tax was dan weer voor de fossiele industrie.
Ja, precies.
Hier naast mij iemand die daar veel meer van weet. Thomas van Zijl zag ik alvast ja knikken. We gaan zo met Thomas praten. Eerst nog heel eventjes over von der Leyen. Want ze zei ook dat de EU-sancties Rusland nog meer schade dan ze ons schaden. Dat Russen nu zelfs chips uit huishoudelijke apparatuur moeten slopen om militair materieel te repareren. Is dat een boodschap die we misschien te weinig horen? De echte impact van de sancties op de oorlog?
Misschien wel, ja. Want kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een soort van Poetin vertegenwoordigt Rusland. Maar tegelijkertijd is Rusland een groot land waar gewoon heel veel mensen wonen die eigenlijk helemaal niks met deze oorlog te maken hebben, die daar helemaal niet op zaten te wachten, die daar wel heel erg de dupe van worden. Dus ik denk in die zin is het ook een soort van menselijkheid van wat is nou daadwerkelijk on the ground daar de impact? En we kunnen natuurlijk bepaalde dingen sturen om ervoor te zorgen dat misschien Rusland zeg maar inwoners daar zelf in opstand komen. Of dat ze zelf aangeven van Poetin, stop alsjeblieft. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet helemaal een democratisch land.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
De overheid heeft er de afgelopen jaren veel aan gedaan om jongeren te ontmoedigen te gaan roken en te drinken. Lange tijd was er een daling te zien van tabak- en alcoholgebruik onder jongeren, maar die is inmiddels gestagneerd, dat meldt de Volkskrant vandaag. Sterker nog, het aantal jongeren dat drinkt en rookt stijgt zelfs een beetje. Pieter, is het tijd voor een nieuwe campagne of is het tijd om te accepteren dat roken en drinken iets van alle tijden is en dat het gewoon blijft?
Nou, volgens mij moeten we niet accepteren dat het iets van alle tijden is, omdat als we gaan kijken naar ontwikkelingen van 10 jaar geleden, dat we wel al grote stappen hebben gemaakt. Het is inderdaad wel dat we nu stagneren. Als we een campagne gaan voeren, dan zouden we moeten kijken naar IJsland. Wat IJsland heeft gedaan een paar decennia geleden is dat zij constateerden dat de jeugd daar eigenlijk de grootste drinkers en rokers van Europa waren. Mm-hmm. Toen, wat ze hadden kunnen doen is roken en drinken totaal ontmoedigen en allemaal reclamespotjes over waarom het zo slecht is. Maar jongeren kennende vinden ze dan het over het algemeen juist cool of interessant om het eens te proberen. Wat ze juist wel gedaan hebben is dat ze een groot behoefteonderzoek onder jongeren hebben gedaan. En hebben gekeken naar waar liggen jullie behoeften en waardoor komt het dat je uiteindelijk naar sigaretten of naar drank grijpt. Een aanpak die ze vervolgens hebben geformuleerd is dat ze bijvoorbeeld elk jaar jongeren €500 geven zodat ze dat kunnen besteden aan sportactiviteiten. Wat ze ook hebben gedaan is dat ze bijvoorbeeld de relatie tussen ouders en school hebben versterkt. En het is inmiddels zo dat de jongeren daar een van de minste drinkers en rokers van Europa zijn. Dus volgens mij moet je kijken of je een dergelijk herhalend behoefteonderzoek ook onder jongeren in Nederland kan doen, waarin je breder kijkt dan alleen de behoefte naar verdovende middelen. En moet je ook meenemen dat jongeren in Nederland, en daar gaan we het straks misschien nog over hebben, veel prestatiedruk ervaren, veel stress, steeds vaker ook ongelukkige gevoelens. En dan ligt het natuurlijk in de lijn der verwachtingen dat zij daarmee ook vaker bijvoorbeeld naar verdovende middelen grijpen.
Emma?
Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt van kijk naar IJsland, want daar was het eerst zo erg en daar is het nu zoveel beter. Maar ja, als iets natuurlijk heel ernstig is, een ernstig probleem, een groot gedeelte van de jongeren die daar drinkt of rookt, dan is het natuurlijk relatief makkelijk om veel vooruitgang te verkrijgen. En ik denk dat juist waar we nu tegenaan lopen, dat je die laatste 10-20% van de jongeren die dan af en toe wel eens rookt en drinkt, dat wel echt een kern is die een andere aanpak vereist. En ik vraag me af, zeg maar, ik bedoel, sowieso €500 elke jaar voor sportactiviteiten, hartstikke leuk, zeker doen. Maar ik vraag me af of dat echt nut heeft bij zo'n groep, zeg maar. Ik denk dat zo'n kern is die vooral heel erg toch met social pressure te maken heeft. Misschien ook voorbeelden gewoon in die directe omgeving. En dat je daar eigenlijk veel meer op moet inzetten.
We gaan het hebben over het nieuws wat jullie zelf is opgevallen vandaag. Emma, waar wilde jij het over hebben?
Nou, de Raad van State heeft de overheid geadviseerd om nog eens een keer te kijken naar de herinvoering van de basisbeurs. Want zij hebben gezegd dat er eigenlijk nu niet genoeg onderbouwing voor is. En daarnaast hebben ze ook nog eens gezegd dat voor de compensatie voor de leenstelselgeneratie dat daar ook nog even heel goed naar moet worden gekeken. Omdat zij zeggen van, nou ja, als je nu gewoon die groep gaat compenseren die zeg maar tussen die twee basisbeursstelsels in gaat vallen, dan ga je dat daarmee een precedent zetten voor heel veel andere zaken waarbij er periodes zijn waarin wel bijvoorbeeld een toeslag wordt gegeven, dan een periode niet en dan wel weer. En ik vond dat een heel interessant artikel.
Waarom?
Nou ja, omdat ik sowieso me afvraag waarom de Raad van State hier dit advies over geeft. Want volgens mij, hoe ik het heb begrepen, is dat zij er vooral zijn om te kijken of dingen legitiem zijn, of dat grondwettelijk kan, dat soort dingetjes. En dat het niet per se gaat over, moeten we hier een soort van de overheid gaan beschermen, omdat ze anders precedenten gaan zetten voor zeg maar andere zaken waarbij er dingetjes zijn teruggedraaid. En moeten we daar een soort van de overheid dus beschermen tegen de burger die daar nadeel van heeft ontvangen en daarna verhaal daarvoor wil gaan komen halen.
Nou ja, ze kijken of iets binnen de wet valt, toch? Of het klopt.
Ja, precies. Maar dat is dit eigenlijk niet. Want ze zeggen niet het mag niet of het kan niet. Of het, hè, ze zeggen alleen er moet meer onderbouwing komen. En hè, let op voordat je hiermee geen precedent gaat zetten.
Pieter, dit is wel redelijk in jouw straatje, toch? Wat vind jij?
Nou, een kleine nuance is dat Raad van State inderdaad vooral juridisch doet, maar ook bijvoorbeeld kijkt naar doelmatigheid van bijvoorbeeld beleidsvoorstellen. En je zou natuurlijk wel een argument kunnen maken dat het wegschelden van schulden, ongeacht dat je daar bijvoorbeeld een label aan geeft om het om die schulden die je wegscheldt ten goede te laten komen aan of een bepaalde sector of aan een bepaald ministerie of een bepaald deelgebied binnen de samenleving, dat mm-hmm. in zekere mate niet meer of minder is dan koopkrachtstijging. En je kan afvragen of dat op dit moment het meest doelmatige is wat je als overheid kan doen. Ik ben het overigens eens dat die leenstelgeneratie compensatie verdient en dat we terug moeten naar die basisbeurt. Maar tegelijkertijd, toen we van stelsel wijzigden naar het leenstelsel, hadden we het waarschijnlijk allemaal ook legitiem gevonden als de Raad van State had gekeken naar, zijn de argumenten die gebruikt worden goed onderbouwd? Is er een doelmatigheidstoets geweest? En is alles voldoende afgewogen om het vervolgens door te voeren? Als de Raad van State dat toen voldoende had gedaan, hadden ze misschien ook andere afwegingen gemaakt in het vormgeven van het leenstelselstelsel. Dus ik hoop dat de Raad van State het zo heeft proberen te formuleren dat de compensatie en ook uiteindelijk de nieuwe basisbeurs er beter van worden dan dat er helemaal geen verandering zou plaatsvinden.
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want wat ik me nu afvraag is, hè, gaat de overheid dit aangrijpen om te zeggen, oké, nee, we gaan de invoering van de basisbeurs toch nog weer een jaar uitstellen. Hè, die compensatie die, hè, tenminste die nu op tafel ligt, is ook maar 1.000 euro. Dus van kwijtschelding van schulden is ook echt geen sprake. Zeg maar, zeker niet significant. Ik vraag me gewoon af hoe de overheid hiermee om gaat gaan. En of studenten en net afgestudeerden daar gewoon weer de dupe van gaan worden.
Gaan we zien. We gaan naar het volgende onderwerp, Pieter. Namelijk wat jij graag wilde inbrengen. En dat is ongelukkige meisjes.
Ja, serieus nieuws wat dat betreft. Onderzoek uitgekomen dat al heel lang wordt gehouden. En daaruit blijkt dat het eigenlijk slecht gaat met de jonge generatie. De generatie die op basisscholen zit, maar ook met name op middelbare scholen. De psychische problemen, die goede gedragsproblemen, goede mentale gezondheid staat onder druk. En ook de emotionele problemen die groeien. En als je dan kijkt naar één element die dat veroorzaakt, is de prestatiedruk. In 2001 ervoor zo'n 20% van de meiden in Nederland flink druk mm-hmm. door school. Inmiddels is dat opgelopen naar 60% van de meiden.
Dus dat is een forse cijfer.
Een driedubbeling inderdaad. Ja. En dan kan je afvragen, hoe komt dat? In mijn eigen ervaring leggen jongeren soms die druk zichzelf ook wel op. Maar het komt ook onder andere door bijvoorbeeld een onzekere toekomst. En het feit dat we in een prestatiemaatschappij leven waarin toch van veel jongeren wordt verwacht dat ze excelleren. En ook door de wijze waarop we het onderwijssysteem hebben ingericht in Nederland.
Ja, want daar zeg je wat, hè? Het is excelleren, maar excelleren betekent aan een bepaalde maatstaf voldoen.
Een bepaalde cognitieve maatstaf. Ja,
en dat is een beetje het ouderwetse idee dat het beter is om te gaan om naar het VWO te gaan dan iets van een technisch beroep leren.
Exact, en dat wordt door de onderzoekers ook duidelijk gesteld dat met name groep 8 zich echt zorgen maken eigenlijk over het niveau dat ze krijgen. Dat niveau dat krijgen ze toegewezen op een 12-jarige leeftijd. Terwijl als je kijkt naar Europese gemiddelden, dan is dat eigenlijk echt disproportioneel heel laag en moet je je afvragen of het dan al gewenst is om die druk op te leggen. Mm-hmm. Kort nog, ook over de coronacrisis. De onderzoekers geven aan, in die coronacrisis is veel van deze mentale schade eigenlijk opgelopen. En daar moeten we een belangrijk deel van de oorzaken in zoeken. En daarmee moet ik toch constateren dat de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van eigenlijk deze niet stemgerechtigde groep in Nederland onvoldoende is gebleken tijdens een dergelijke crisis. En dat het ons niet gelukt is als maatschappij om deze groep voldoende in het oog te houden. En
dat hoe doe je dat? Hoe behartig je hun belangen eigenlijk? Want ik kan me de ombudsman herinneren die in de Kamer stond met een dossier en dat er eigenlijk gevraagd werd, we hebben eigenlijk een soort nieuwe ombudsman nodig. En dat die bijna ontploft en zei, waar doe ik dit allemaal voor?
Ja, nou ja,
er wordt niet naar geluisterd.
Dus dat is sowieso een taak aan volksvertegenwoordigers om daar goed naar te luisteren. Maar dat ligt ook wel deels in het maatschappelijk middenveld. Dus toen bijvoorbeeld de basisscholen sloten, hebben uiteindelijk na heel lang zoeken een aantal maatschappelijke clubs zich verenigd om te zeggen, moeten we dit wel willen? Moeten we wel levens kwantiteit verkiezen boven levenskwaliteit van deze groep leerlingen. Maar dat duurde eigenlijk veel te lang. Dus het zou denk ik al helpen als we er in ieder geval voor zorgen in het maatschappelijk middenveld dat die leerlingen en die jonge generatie, niet stemgerechtige generatie, echt een vaste plek krijgt. Ook aan tafel, dat die overheid dat serieus neemt. Vaker dit soort monitoringsonderzoeken uitzet. Om er zo voor te zorgen dat generatie Z niet uit het oog wordt verloren. En dat er noodzakelijke aandacht in ieder geval wordt besteed aan zowel hun fysieke, maar met name dus mentale en sociaal-emotionele welzijn.
Dank Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Emma Mouthaan, oprichter van skerenstudent.com. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.